Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Gijsje.
Teuntje.
Ja, hoor je
ik
mij?
Moet zeggen, ja, ik hoor je. Hoor je mij?
Ja, ik hoor je. Ja, hallo.
Ja, we zitten niet bij elkaar. We zijn bij elkaar, maar niet echt fysiek bij elkaar.
Ja.
En ja, we hebben een week achter de rug, Teun.
Nou.
Ik ben een hele oude bekende weer tegengekomen waar ik veel emoties over heb. Ik ben langs de rand van de afgrond gegaan wat betreft klein huiselijk leed.
Nou, en ik jij eigenlijk ook.
Jij ook eigenlijk, hè, Teun?
Ja, ja.
En jij hebt iets in je leven geïntroduceerd, Teun, waarvan ik niet had verwacht dat ooit nog zou gebeuren.
Hoe vertel ik het mijn familie? Dat is eigenlijk de vraag.
Ik vind het bizar nieuws, maar ik ben benieuwd hoe je dit allemaal recht gaat breien.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijsje.
Teuntje.
Hoe is het?
Ja, goed.
Ja?
We zitten niet bij elkaar.
Nee.
Dus ik kan je niet ruiken.
Nee. Dat is eigenlijk.
Kan je niet voelen.
Ja. Maar daar houdt het eigenlijk op wat de zintuiglijke beperkingen betreft, toch?
Ja, want ik kan je natuurlijk heel goed horen, zo dicht in mijn oortjes.
Ja.
En ik zie je ook van heel dichtbij. Je zit in Chateau Podcast in Limburg.
Ja.
Ja, en ik heb het gevoel dat ik dan toch met een ontspannen Teun te maken heb.
Ja, klopt. Ja. Nathalie is nu, omdat het vandaag was, het gisteren was het verschrikkelijk weer. Maar toen hebben we toch in de regen, totaal onnozele project, we hebben natuurlijk ooit hier paden zelf aangelegd op ons terrein. En die hebben we dus gisteren met de bladhark, hebben we daar alle blaadjes, natuurlijk niet alle, dat kan niet, maar heel veel blaadjes verwijderd van het pad. Waarbij we dus, Nathalie ging twee keer zo hard als ik, maar dat had er ook mee te maken dat. Ja, zij toch niet die, hoe zal ik het zeggen?
Die precisie, perfecte, die hang naar precisie heeft.
Ja, ja. Want ik vind dus, kijk, zij zwiept dan die bladeren zo, zeg maar. Dus langs die paden hebben we dan takken gelegd. En zij zwiept ze dan zo eroverheen. Ja. En dan blijft ze dus nog een beetje op die takken liggen. Terwijl ik haal die takken weg. Dan hark het naar het terrein waar ze wel mogen liggen. En dan leg ik die takken weer terug. Ja, dat kost nou eenmaal wat meer tijd. Maar goed, we hebben van elkaar geaccepteerd dat we allebei. Ja, dat zij accepteert voor mij dat ik dan langzaam ben. Ik accepteer voor haar dat ze een beetje. Ik heb ook een beetje haar werk nagelopen hier en daar, moet ik zeggen.
Oh, je hebt ook nagelopen. En commentaar gegeven.
Nee. Ik gewoon, ja, weet je wel. Kijk, het grappige is, wat mensen natuurlijk haten. En wat ik zelf ook haat, is passieve agressie. Maar ik geloof dat echt wel.
Maar agressieve agressie is ook niet altijd goed, hoor.
Nee, en ik geloof dat passieve agressie wel echt gewoon heel erg bovenaan in mijn gereedschapkist zit, toch wel, hoor. Dus dat ik omdat ik natuurlijk doodsbang ben voor echt confrontatie, dus dat ik denk, als je nou een soort passief agressief bent, dan kan je namelijk altijd nog ontkennen dat je iets onaardig hebt bedoeld, snap je wel? Nee, ik zei alleen maar...
Ja. Een kikker dus, in de keel, Teun.
Ja, opeens heb ik een kikker in de keel. Ik weet niet, misschien omdat ik.
Vind ik zo'n leuk ouderwets woord, een kikker in de keel.
Ja, hè?
Weet je wie dat wel eens gebruikt? Mieke van der Wij. Ik vind het echt een Mieke van der Wij woord.
Ja, vind ik echt iets van Mieke van der Wij. Ja, en,
ja hè? Ja. En ik heb zegt een kikker dan... in de keel. Oh, ja. Kikker in de keel, ja. Ja.
Maar nu is het dus,
waarom zou het kikker in de keel heten?
Ja, ja, ik denk eigenlijk... Misschien dat je dus... Het gekke is... Het is niet zozeer dat die kikker... Ja, het is meer dat je dus daardoor zo een beetje kikker gaat praten. Een
kikkerachtig geluid maakt.
Ja. Ja, dus nou kan het zijn dat... dat die kikker praat in plaats van jou. Dus dat je daarom de kikker in de keel hebt.
Die kikker praat in plaats van jou. Ja,
in plaats van dat jij praat. Of dat jij dus... Of dat
als
dus
een kikker praat?
Ja, dus dat er iets anders in de keel zit dat jou van jouw keel ja, een kikker maakt.
En want je voelt dan, als je een kikker in de keel hebt, voel je wel een soort... Je voelt iets in je keel zitten, een soort waarschijnlijk een slijmpropje of zo.
Ja.
En misschien dat als je een kikker in je keel hebt, dat ook zo voelt.
Ja,
maar een heel klein kikkertje.
Ja, dat denk ik dus eigenlijk niet. En dan moet ik dus ook nog even denken, nu dat de schrijver, politicus, denker Cicero... Hè? Cicero.
Ja, ja, ja.
Dat is zeker. Dus eigenlijk een, dat was een bijnaam.
Een van mijn favoriete Romeinen.
Ja, een van jouw favoriete Romeinen? Oké.
Okay. Ja, ik was gek op Cicero.
Dat betekent dus eigenlijk kikkererts. Ja, dat was een bijnaam.
Echt?
Hij heette eigenlijk niet echt zo. En dat was volgens mij omdat hij een soort... Ik heb ergens gelezen, Gijs. Waarschijnlijk in de Frankfurter Allgemeine. Het zal het wel weer geweest zijn. Ja. Dat hij een grote pukkel had. En dat die leek op een... En dat mensen vonden dat een kikker...
Jezus. Ja. Niks menselijks was de Romeinen ook vreemd, hè?
Nee hoor, absoluut niet.
Nee, het waren zulke gewone mensen eigenlijk. Elkaar voor kikkererwt uitmaakt vanwege een kikkererwtvormige pukkel.
Ja, had je gehoord, dat was een tijdje geleden was het opeens heel veel in het nieuws dat heel veel mannen elke dag aan het Romeinse Rijk denken. Had je dat gehoord? Het was even zo'n media-hypeje. Nee. Ja, nou dat was dus dan...
Echt?
Ja, dat was dan ergens onderzocht en dat werd dan op TikTok en of Instagram gingen vrouwen dan aan hun man vragen, hoe vaak denk je aan het Romeinse Rijk? En dan zeiden ze ja,
elke dag.
En het bleek dus heel veel mannen dat te doen. Terwijl ik denk er echt, ja, nu toevallig, maar eigenlijk
nooit.
Wel via een soort omweg, eigenlijk denk ik er gewoon nooit aan. Gek, hè?
Wat een opmerkelijk nieuws.
Ja.
Ja, omdat ik dus graag een podcast wil maken over de, niet zelf, maar produceren met ons bedrijf over klassieke oudheid.
Ja.
Denk ik wel meteen, ja, zie je, er is gewoon een markt voor.
Ja. Oké, okay, nou, laten we
die
daar...
mannen elke dag over het Romeinse Rijk nadenken.
Ja, ja, en volgens mij dat is wel ook...
En dan moeten we Guusje erbij halen en dit in gang gaan zetten.
Ja, nou, dat zullen we toch nog wel
kunnen. Nog even over passief agressief. Kan je even vertellen hoe dat dan ging met jou en die bladeren? Wat, ja, ik heb namelijk... Ik ga nu een voorbeeld zometeen uit mijn eigen praktijk ook
geven. Ja, oké, uit je eigen praktijk. Ja. Dus meer van... Nou, eerst zei Nathalie, ik was veel sneller. Dus dat is wat vind ik dan eigenlijk agressief?
Dat is een openingsset. Dan vraag je om... Ja.
Ja, maar dat is dan ook wel meer agressief, zou ik zeggen.
Ja, nou, dat is gewoon een treiterij die niet onbeantwoord kan blijven.
Ja, precies.
Toch vind ik?
Ja, vind ik ook. En dan zeg ik van... Ja,
dan vraag je erom.
Je zegt, ja, maar ik zei van, ik heb ook eventjes... Ja, gelopen naar op het stukje waar jij dan was. En dan zie ik dat die plaatjes er dus allemaal zo overheen liggen. Hè? Ja, dat is natuurlijk niet... Dat vind ik niet... Ja, dat is natuurlijk prima, want je gaat ook lekker snel.
Maakt niks uit. Tuurlijk.
Maakt niks uit. Hè? Maakt niks uit. Maar kijk, ik doe het zo. En dan til ik zo'n hele boomstam op. En dan zie je... En dan, ja, dat is toch... Want dan heb je toch wat mooi meer gedefinieerde lijnen. Hè? Dat is toch mooier, hè? Ja, zo...
En hoe werd dit ontvangen?
Nou, Nathalie begon toen een heel verhaal over dat het waarschijnlijk binnenkort gaat waaien. En dat alles wat ik dan zo netjes heb weggehaakt, dat toch ook weer over die balken heen komt. Mm-hmm. Maar ja, dan is het natuurlijk als je zo... Ik zeg, ja, maar dan kunnen we net zo goed ophouden hiermee. Dan heeft het allemaal geen zin.
Precies. Ja, precies. Ja. Dat is geen argument.
Het is geen argument, nee.
Nee, ik had namelijk laatst, ik kwam thuis van, ik denk Wally uitlaten of van iets anders.
Ja.
Een vrij lange wandeling.
Ja.
En of in ieder geval, ik was een tijdje weg geweest. En ik kom thuis. En Aaf zegt van de schat. Die zegt, oh, ik heb nog koffie voor je. En ik zie haar die beker pakken en die melk uit dat pannetje in die koffiebeker gieten. En ik voel gewoon aan alles. Of misschien zijn er kleine signalen geweest. Bijvoorbeeld dat er geen stoom uit het pannetje dampte. Dat die melk, lauw. Ik wist gewoon dat die melk lauw was.
Ja.
En hoe dan te reageren, Teun?
Ja.
Hij wist dat de melk lauw was. Kon op mijn grafsteen.
Ja.
Hoe dan te reageren?
Ja. Wel, omdat
het heel moeilijk.
En in dit geval, wat het extra lastig maakt, Gijs, in dit geval, is dat het begint met iets aardigs.
Precies.
Dus je zit ook in een gegeven paardsituatie.
Het is een gegeven paardsituatie, maar ook dat ik denk van we zijn nu, weet ik veel, 18 jaar samen. 10 jaar getrouwd. Ik gok even wat. Hè. Op zich weet je toch dat ik mijn koffie gewoon echt heet wil.
Ja.
Ik wil gewoon een beetje mijn mond branden. Ik vind lauwe koffie, ik vind het gewoon niet lekker.
Nee.
Tenzij ik er zelf voor kies om lauw te laten worden en nog zo'n laatste slok achterover sla.
Ja, dat, en ook dan is de vraag, is dat een keuze of is dat gewoon gebeurd?
Precies, toch? Dat is gebeurd, exact.
Ja.
Dus ik krijg die koffie in mijn hand. Nou ja. Ja, dan moet je iets zeggen. En alles wat je zegt is onaardig. Ja, dat is gewoon zo. Is fout.
Ja.
Dus ik zeg van... is deze koffie wel lekker heet? En ik neem een slokje. Hij is een beetje lauw geworden. Ja. En dan zie ik dat gezicht helemaal verstrakken.
Ja.
Zeg ik ga even een nieuwe zetten, zeg ik dan.
Oh.
En het erge is dat we dan een dochter hebben, Rivka, die dit allemaal haar fijn aanvoelt.
Ja.
En het niet kan laten om deze hele situatie dan te gaan benoemen. Van audiocommentaar te voorzien. Guy, wat doe je nou? Dit is hartstikke onaardig. Mama had gewoon koffie gezet. Ja, en misschien dat er ook in mijn stem allerlei emotie van onbegrip klonk van... hoe kan je me nu lauwe koffie geven? Maar, misschien ben ik ook wel veel agressiever dan ik weet eigenlijk.
Maar zegt Rivka dat met een soort satanisch genoegen? Of dat ze het echt... of meer zoals ik, die dan denkt van met tussen jou en Hanneke van... oeh, laten we hier niet gaan.
Ja, dat is een hele ingewikkelde combinatie bij haar. Het is en, ik zou zeggen, sardonisch genoegen.
Sardonisch, oké.
En ook een soort paniek van oké, we weten allemaal waar dit toe kan leiden. Tot 3 dagen ruzie of zo, weet je wel.
Het is wel dus een goede soort, echt... een soort dat je, vroeger had je van die dvd's en dan had je aan het eind...
Audiocommentaar.
Ja, dat is het.
Ja,
ja
of dat... een Grieks koor.
Ja,
dat is ook een beetje. Een beetje in haar eentje een Grieks koor.
Ja, precies.
De spanning was ook meteen om te snijden. Ik ben toen gewoon nieuwe koffie gaan zetten. En toen is het allemaal wel weer geluwd.
Heb je toen ook gezegd, schat, wil je ook nog een kopje koffie? Heb je dat toen nog gezegd?
Wellicht, weet ik niet meer. Maar dat zou zomaar kunnen. Want het is een heel kleine moeite om dan meteen voor 2 koffie te zetten. Maar ik zou niet willen zeggen dat dit passief-agressief was. Want dit was gewoon een frontale...
Ja, maar ik snap
goed
wel...
goed bedoelde terechtwijzing. Maar ja... Wat moet je anders?
Ja, maar je staat dus wel meteen met je rug tegen de muur. Eigenlijk op het moment dat... Want wat kan je doen zodra
als
je avonds, ziet...
Of als Gijs.
Nee, als Gijs.
Als precies.
In eerste instantie als Gijs.
Team Gijs.
Ja. Nou, dat zeg ik... Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee.
Dat zou je niet durven zeggen.
Nee, maar ik bedoel meer... Je ziet gewoon al... Dat daar die lauwe koffie aankomt. En
precies. Of je ziet je de ramp voor je afspelen.
Heel
voor je
langzaam. Kan je dan niet roepen, oh, zet het pannetje nog even op het vuur.
Zet het pannetje nog eens. Dat. Ja maar dat, ik denk dat gewoon fysiek in de tijd onmogelijk was geweest.
Ja.
Fysiek was het mogelijk, maar in de tijd was het was al gewoon al te laat.
Ja.
Maar ik denk inderdaad van... Als ze had gezegd van, oh schat, ik ga die koffie voor je inschenken en ik had al nog tijd. Had zeggen, oh, ik warm nog heel even die melk lekker op. Of zo.
Oh ja.
Je moet je even, zo van, Het is al heerlijk, maar dan maak ik het nog extra lekker. Of weet je wat? Ik maak de melk nog even echt lekker, nog wat heter. Zoiets. Dan had je er nog een positieve draai aan kunnen geven.
Wat nou als je gewoon zonder commentaar gewoon die koffie had opgedronken? Dat is natuurlijk, dat had vanuit Team Aaf gedacht.
Dat was inderdaad. Die optie had ik nog helemaal niet bij stilgestaan, dat die er ook was.
Ja.
Dan had ik inderdaad gewoon geen lekkere koffieervaring gehad, maar ook een probleemloos...
Hoe erg is dat eigenlijk?
Probleemloos moment. Ja, hoe erg is dat inderdaad? Dan had ik daarna misschien kunnen zeggen, ik neem lekker nog een bakkie.
Denk aan die dus miljoenen gewoon... mensen op kantoor die dag in dag uit niet lekkere koffie drinken, Gijs.
Nou, zeker, tot die mensen behoor ik ook.
Ja.
Ik zit niet op kantoor, maar ik kom bij de Volkskrant of zo. Daar drink ik ook de ene vieze koffie naar de andere.
En snauw jij dan Pieter Klok af bijvoorbeeld?
Ja, maar dat doe ik sowieso.
Oh ja,
dat is gewoon mijn eigen privé genoegen.
Ja, oké. Okay. Ja, maar niet over de koffie. Nee, nou ja, Gijs, het is een mijnenveld dit. Het is echt een mijnenveld.
Het is een absoluut mijnenveld.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Gijs, vergeef me als ik een beetje opgewonden ben, want we hebben vandaag wel een heel bijzondere sponsor.
Ja, ik en zie eigenlijk... het aan de twinkeling in je ogen, hè?
Ik twinkel door dat scherm. Ja,
ja.
En ja, het is voor mij ook wel makkelijk, want ik ben heel enthousiast, maar het is ook makkelijk, want ik kan een beetje achteroverleunen, want ik wil vooral jou het woord geven.
Dank je,
want,
leuk.
Ja, iedereen weet, Gijs, vanaf het begin, vanaf deze podcast, echt een motor achter onze podcast is wel jouw Beatles-rubriek.
Ja.
Al 3 jaar lang, Gijs, geef je elke week een Beatles tip. Het is onmogelijk hoe je dat lukt. Maar nu hebben we iets dat jouw Beatles tip, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien eigenlijk wel een beetje overstijgt.
Teun, ik vind het iets ongelooflijks dat we hier aandacht aan mogen besteden. Ik heb het nu over de Analogues.
Ja.
En de Analogues is een wereldwijd fenomeen. Het zijn absolute grote en een Nederlandse band. En ze staan bekend om het exact perfect naspelen van Beatles platen.
Tot op de noot.
Tot op de noot nauwkeurig. En ze gaan eind 2024 3 concerten geven in de Ziggo Dome. 3 verschillende. Want ze gaan alles uit de zogenaamde studio years. En dan hebben we het over pakweg 1966 tot en met het einde van de Beatles in 1970. En dat waren de jaren dat de Beatles eigenlijk niet meer optraden. Niet meer door de wereld toerden met concerten. En al hun creatieve energie in die studioplaten staken. Die opnames werden steeds verfijnder en ingewikkelder. Met mooie arrangementen, veel strijkers, ingewikkelde tape loops. Nou, noem maar op. Die liedjes waren, dachten de Beatles, eigenlijk niet meer live na te spelen. Maar dan
Dus wat de Beatles niet konden, kunnen de Analogues wel.
Precies, de Beatles hebben toen buiten de Analogues gerekend.
Ja.
En zoveel jaar na dato zeggen de Analogues, nee, wij kunnen dat wel naspelen. We zetten gewoon een stel strijkers op dat toneel.
Ja.
We gaan alle vintage Beatles apparatuur zetten we op dat toneel.
Ja.
En wij gaan gewoon met z'n allen, gaan we die platen naspelen. Ja, dichter bij een concert van de Beatles zoals ze die in hun latere jaren gegeven zouden kunnen hebben, kan je eigenlijk niet komen.
Nou, Gijs, en het heerlijke is voor mij dan, dat dit is de mijn favoriete periode van de Beatles.
Ja.
Ze gaan die 6 iconische platen van Revolver tot Abbey Road spelen in de Ziggo Dome tijdens de zogeheten One and One and One is 3 concertreeks.
Ja.
En Gijs, dat verwarmt mijn hart. Ze beginnen op 20 september met Revolver, dat is mijn lievelingsplaat, en Sgt. Pepper.
Ja, en Revolver speelde de Analogues pas 1 keer, 10 jaar geleden. En ja,
wat een heerlijke
feest
plaat.
Om daar weer, ja, het is een ongelofelijke plaat. Ik denk aan Eleanor Rigby. Ik denk aan I'm Only Sleeping. Ik denk aan For No One. Ik denk aan Here, There and Everywhere. Ik denk aan Good Day Sunshine. Ik denk aan Dr. Roberts. Ik denk aan She Said. Ik denk aan And Your Bird Can Sing.
Ja.
En dat je dat dan allemaal live gespeeld hoort worden. Ja, het is geweldig. En dan doen de Analogues zoals we dat van ze gewend zijn. Dus met een uitgebreid orkest. Originele Beatles instrumentarium. 97 liedjes die de Beatles zelf nooit live speelden. Het is echt iets heel bijzonders, Tuin.
Dit klinkt echt waanzinnig, Gijs.
Ja, daar moet je bij zijn.
Ja, daar moet je echt bij zijn. Ja. En ik zou dus zeggen, mensen, wees daarbij.
Ja.
Ga naar die show op 20 september. Of ook naar de 2e in november en de 3e in december.
Ja, die moet je ze alle 3 meepakken, vind ik.
Ja, gewoon pak ze alle... Dit is echt... Ja,
dit is once is gewoon, in a lifetime.
Buiten de orde bijna zo waanzinnig is dit.
Ja.
Stel je tickets nu. Het nog kan, Gijs, want dit gaat natuurlijk hard. Dat kan via Ticketmaster of via de link in onze show notes. One and One is Three door de Analogues.
One
in
and One Ziggo. And One is Three. Dat is een citaat uit een Beatles liedje.
Ja, dat weet ik, maar ik vind het heel...
Dat weet je wel. Het is ingewikkeld.
One and One and One,
and
is,
one
three.
Is Three. Echt precies. Ja.
Come together.
Door de Analogues in de Ziggo Dome. Mis het niet.
Wees erbij.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hey Teun, ik zag op Twitter.
Ja.
Je weet wel, Twitter.
Ja.
Zag ik een selfie van Louis van Gaal.
Ja.
Met Jan-Peter Balkenende.
Hé, hey, nou, en... Louis van Gaal is van het CDA.
Ja, hè?
Ja.
Dat heeft hij ooit verklaard, hè?
Ja. Ja.
Ja. Nou ja, en sowieso zijn er natuurlijk twee ja, iconen.
Ja.
Op hun eigen manier. En. Toen dacht ik ten eerste, goh, wat vind ik eigenlijk van Jan-Peter Balkenende? Want ik moet zeggen dat ik hem toen hij premier was, dat ik, ja...
Potsierlijk.
Het gekke is met Balkenende, potsierlijk, maar zou ik zeggen, tijdens zijn premierschap leek het eindeloos te duren. Beetje zoals een vakantie, leek het eindeloos te duren.
Ja.
En na zijn premierschap is dat eigenlijk helemaal in elkaar gekrompen tot iets non-existents. Het is bijna... Ja, alsof hij helemaal nog de premier geweest is.
Ten eerste, het is niet de vakantie naar je lievelingsland. Dus het is wel een eindeloze vakantie op een plek waar je niet per se wil zijn.
Ja.
En dat moet ik dan ook zeggen ten tweede, dat gekrompen tot niks, is dat niet gewoon, heeft dat met hem te maken of met ons ouder worden? Dat is gewoon het hele besef.
Oh, dat alles krimpt tot niks.
Ja.
En dat Van Acht, die maar 5 jaar premier is geweest, geloof ik.
Ja.
Dat iets gigantisch is. Maar toen waren wij nou eenmaal nog jonger. Dus toen maakte het meer indruk.
Ja, toen hebben...
Ja, het is maar... Balkenende is natuurlijk in zijn potsierlijkheid ook een soort gekke man ohne eigenschaften.
Ja.
En het is iemand, zat ik nog te denken, die misschien wel die hele... Waar ik het tegenwoordig zo vaak over heb, van je waardig terugtrekken uit het maatschappelijk leven.
Ja.
Ja, al wel... Ik geloof dat hij gewoon nog hoogleraar is. En
ja, en ook heel met raceauto's.
Heel druk met raceauto's. Hij heeft nu een boek geschreven samen met Govert Buijs. Dat heet Capitalism Reconnected.
Oh, ik heb daar een keer bij Dit is de Dag een eindeloos... Terwijl dat programma is niet eens heel lang. Maar toch een eindeloos interview met die Govert Buijs. Ja.
Oh ja, over gehoord.
Ja, nee, Gijs, het was dan zo'n zomer- of winterspecial, weet je wel. Dan gaan ze dus...
Oh, God, Jezus.
Dan gaan ze zo'n half uur zo'n Govert Buijs. En die zei, ik zag Balkenende in een zaal met studenten. En iedereen raakte zo enthousiast. En ik ben meteen op hem afgestapt. En ik heb gezegd, meneer Balkenende, Jan-Peter, wij moeten samen een boek maken.
En dat is Capitalism Reconnected geworden.
Ja. Nou Gijs, ik moet zeggen, ik vind die hele Balkenende, ik vond het niks. En ik vind het eigenlijk nog steeds niks.
Nee, maar dat is toch wel weer knap dat je met niks zijn het toch nog een soort heel end geschopt hebt. Vind je niet?
Er was een keer een volgens mij een nieuwsuur met oud CDA-premiers.
Ja.
En daar dus ik neem aan dat dan dus Van Acht, dat het Lubbers ook nog was. Van Acht, Lubbers en Balkenende. En dat die andere twee heel geringschattend ook over Balken. Van ja, die telt eigenlijk niet mee. Ja, die telt eigenlijk niet mee.
Nee, maar hij telt ook eigenlijk niet mee.
Nee.
Het is een non-figuur. Terwijl,
hoe lang is hij premier geweest? Lang, hè?
Nou, heel lang volgens mij. Moet ik het opzoeken?
Zoek het maar even op.
Wikipedia. Ja, hè?
Ja.
Staat er voormalig president van Nederland. Even kijken. Hij was van 22 juli 2002 tot en met 14 oktober 2010. Ja, dus ruim 8 jaar.
Ja.
Dat is best wel lang. Ja.
Ja. Ja.
Dat is echt wel substantieel. Ik weet niet hoe lang Lubbers premier is geweest.
Ja, die was toch de ene langste. Dus dat het record is gebroken van Lubbers.
Door Rutte.
Ja.
Ja, die was 11,5 jaar premier. Dus dat is wel een stukje lang.
Nou, ja.
Nou goed, Balkenende. Hij heeft toch een plekje in mijn hart. Hij hoort er toch bij. Het is ook iemand die heel wonderlijk oud wordt. Hij heeft ook altijd een soort kindergezicht gehad. Waarom ook altijd Harry Potter wordt genoemd. Hij heeft nu echt een soort oud... Een beetje alsof hij een oud geschminkt kind is. Iemand die in de schoolmusical een oud iemand speelt. En helemaal zo geschminkt is.
Een beetje zoals dus wie ook dat helemaal... ook hebben is Patrick Kluivert en Paul McCartney.
Ja, inderdaad. Ja, dat zal met het babyface te maken hebben.
Ja.
Dat zal wel de bijkomstigheden van het babyface zijn. Maar ik ga toch in mijn studie waardig afscheid nemen van het maatschappelijk leven.
Ja.
Alhoewel Balken niet echt afscheid heeft genomen van het maatschappelijk leven, maar bijvoorbeeld wel van de publiciteit.
Ja, maar dat is dus volgens mij. Dus dat is dus denk ik dus juist
dat goed. Dat is goed.
Dus je gaat uit de publiciteit, maar je blijft nog steeds nuttige dingen doen. Maar waarvan je denkt van ja, ik hoef daar niet per se de hele tijd allemaal aandacht voor. Ik doe dat gewoon vanuit mijn intrinsieke verlangen
to reconnect
capitalism.
Exact. Ja. En dan trek je daaruit ook langzaam terug. Nou, en dan kan je gewoon rustig en waardig sterven.
Ja, Gijs, ik zat toch wel even, omdat je nu toch op dat CDA zit, omdat ik heb natuurlijk dat interview met Van Acht, heb ik natuurlijk gekeken van Jeroen Pauw. Af en toe hoor ik van, ik moet zeggen, ik mis gewoon het katholieke geluid een beetje in Nederland.
Ja, hè?
Ja, ik vind dat gewoon een hele, toch... Ik bedoel, natuurlijk, er is van alles mis met die kerk, maar ik vind het toch...
Ja, hoe die mensen, secularisatie, allemaal tot je dienst.
Ja, het allemaal tot je dienst, maar ik vind gewoon... Ja, goed, wij zijn natuurlijk wel fan van, hoe heet die, van het CDA nu? Weet jij beter dan ik. Hoe heet die nou, Gijs?
Bontebal.
Bontebal, maar...
Dit is geen katholiek, toch?
Nee, dat wilde ik juist zeggen.
Nee, het is een bijbelbelter.
Maar in principe vind ik die katholieken wel echt veel leuker. Met hoe ze formuleren, hoe ze proberen een kwestie. Wat ze eigenlijk vaak doen is dat je hebt gewoon een kwestie hier in het aardse tranendal.
En dat en hoe maak je er Roomse pap van?
Je maakt je Roomse pap van, ja. En dat is gewoon heerlijk. Dat is echt heerlijk, ja. Goed, nou, dat wil
maar wie even. Zou in Nederland nog met verf het katholieke geluid kunnen?
Ja.
Kijk, je hebt tegenwoordig ook mensen als... Ja, Stefan Sanders en Willem-Jan Otten. Mm. Allemaal intellectuelen die uit vrije wil katholiek worden. Die tellen niet.
Ja, dat vind ik toch een beetje in de traditie van Gerard Reven, vind ik dat.
Ja, precies. Ja. Dat worden nooit echte Roomse gluiperts.
En wie natuurlijk wel een echte Roomse gluiperts had, maar die gewoon de charme miste, was Maxime Verhagen.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje de laatste, maar die had toch meer... Ja, die was toch meer gluiperd dan Rooms op een bepaalde manier.
Daar miste van alles aan.
Ja.
Ja. Ja, ik weet het ook niet zo snel.
Ik weet niet of er nog een leuk jong katholiekje rondloopt binnen de gelederen van het CDA. Daar straks, want het is toch ook zo dat... Ja, Balkenende was natuurlijk ook...
Nou, ik zal je vertellen, Teun. Ja. Ik spreek Henry Bontebal vanavond.
Oh, in je show.
Voor de luisteraars gisteren. Dus ik kan hem even achter de schermen vragen of er nog een leuke Roomse kandidaat is om dat geluid te laten horen.
Vraag het eens een keer voor de schermen, Gijs.
Of misschien gewoon in de uitzending.
Ja.
En dan hou ik je op de hoogte, Tuin.
Ik ben ook wel benieuwd of die bloedgroepen, of dat überhaupt nog speelt daar binnen het CDA.
Nou, dat vind ik serieus wel interessant.
Ja.
Ik ga het allemaal even voor je vragen vanavond.
Ja, dit wordt zo'n inhoudelijke uitzending vanavond, Gijs.
Ja, ik heb 4 minuten waarschijnlijk voor dit hele gesprek.
Ja,
Goed, verder weet ik toch niet zo goed wat ik door moet nemen. Dus fijn dat je mijn onderwerp aan de hand hebt gedaan.
Heel goed.
Teun,
ja.
Hoe is het met je buitenleven?
Nou, mijn buitenleven, ja, Gijs, ik zit weer in een... hoe zal ik het zeggen? Een Ja, dus Balken...
Crisis?
Nee, helemaal
crisis
niet.
Of maar, juist niet?
Nee, juist niet. Maar kijk, Balken is dus aan het reconnect capitalism. Maar ik zit ook in een soort kapitalistische...
Capitalism vraag. Reconnected.
Capitalism Reconnected. Ja, het is wel een titel waarvan de boeken gewoon de toonbak overvliegen, denk ik.
Hij zag dat het lauw was.
Ik weet niet of het ook een
lauw is toch in de straattaal zo'n soort woord voor leuk, te gek.
Ja, maar alles in de straattaal wat is, dus alles wat eigenlijk in het echt niet per se leuk is, kan in de straattaal wel leuk worden.
Ja, maar daarom dacht ik van hij zag dat het lauw was.
Ja.
Gaat dus eigenlijk over dat ik aan het melkpannetje zag dat de melk erin lauw was.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je naar een feestje gaat en je ziet meteen dat het lauw is.
Ja,
dat het dus juist leuk is.
Ik vind ook
lauw
een beetje,
is toch...
Ik vind ook wel Veldhuis en Kemper.
Ik wou dat ik jou was. Hij zag dat het lauw was. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, je buitenleven, Teun.
Ja, maar dus nu heb ik dus... Nou, we eigenlijk hebben in het hoofd gehaald dat we hier dus ook... Dat het buitenleven...
Jij, Nathalie.
Ja.
Waarom zeg je zo smalend we?
Nee, dat was niet smalend hoor. Nee hoor.
Oké, oké. Okay.
Niks smalend aan. Ja. Ja, je moet altijd opletten bij jou. Want voor je het weet geef je zoiets toe. En dan...
Ja!
Zeker.
Ja. Maar... Het heeft misschien iets patje perigs, maar om het buitenleven dus ook nog meer buiten te gaan leven, door een buitenkeuken aan te gaan leggen.
Oh ja, heel ordinair.
Ordinair, hè?
Ik snap de wens, maar ik vind het wel ordinair.
Ja, nou precies. Nou ja, ja. Dat is dus precies... Dat is het.
De lastige spagaat.
Op dat breukvlak
opereer je nu.
En ja, als je het daar dan over hebt, Gijs...
Een huiselijke kring.
Nee, maar als je kijkt, dus kijk, ik ben natuurlijk heel erg opgevoed met... Goed, wij weten eigenlijk van ongeveer alles wat ordinair is en wat niet.
Ja.
En,
zoals je ouders zeiden, zo'n camping met een slagboom.
Juist, precies. En ik denk dat bij ons de draadjes nog iets scherper stonden aangespannen dan bij jullie. Jullie
zeker. Dus inderdaad die camping met een slagboom, heel smalend zeggen.
Ja.
Dat zou bij ons thuis ondenkbaar zijn geweest.
Ja, precies.
Ging gewoon fluiten naar campings met slagbomen.
Ja, ook sowieso. Je moest natuurlijk ook... als je ging kamperen, moest dat eigenlijk altijd in een hele zware tent. Zo'n De Waard of zo. Nou, mensen die sliepen in iets waar wielen onder zaten... dat kon natuurlijk al helemaal niet. Nou, en ik denk dat zo'n buitenkeuken... die zou natuurlijk ook helemaal... Ja. Maar goed, het leven is ook loslaten en losmaken. Dus op een gegeven moment denk ik...
En juist ook vechten tegen de patronen die daarin je zitten gebakken.
Ja, en dat is moeilijk, want die patronen die steken voortdurend...
Zit er niet voor niks in gebakken.
Die zit niet voor niks in gebakken.
Ja.
Maar ik ga nog een stapje verder, Gijs, in het ordinaire. Want ik heb dus besloten eigenlijk dat ik nu niet ook een barbecue wil... op kolen, maar eentje op gas. Nou, dat is natuurlijk
vroeg eigenlijk in soort, de kerk.
Dat is natuurlijk soort de caravan onder de kampeerbehuizingen.
Maar hoe is dat ineens in je hoofd opgekomen?
Nou, hoe dat is opgekomen, ik dacht van, nou, wat wil je? Je wil dus buiten zitten en dan wil je gewoon het hele wat je binnenkookt, wil je dus buiten kunnen doen. En dan niet een heel gedoe van maken. Ik dacht, ja, dat gebarbecue, ik vind het toch ook eigenlijk vaak wel...
Maar je bent ook een tijd heel druk geweest met die green egg.
Ja, maar die heb ik op het dak staan in Amsterdam.
Is dat ook gedoe?
Ja, het is... Ik word
al... Het neigt naar gedoe.
Het neigt naar gedoe. Het is ook zo dat ik zag het nou weer. Ik ging dus natuurlijk allemaal barbecue sites af. En dan staat er ook gewoon echt op de Weber website bijvoorbeeld... Al sinds de oertijd houden mannen van barbecuen. Mannen ook, hè? Denk van, nou, hoe weten ze dat überhaupt? Dat dat alleen mannen waren. Ik dacht dat die mannen juist allemaal beesten aan het vangen waren. En dat die vrouwen juist stonden te barbecuen. Maar het gekke was dat dit dus een verhaal was. Dus dat de mannen hielden daar dan van vuur en vlammen en weet ik wat. Maar dat dit een verhaal was over de gasbarbecue. Terwijl ik denk dat ze in de oertijd zeker geen gasbarbecue hadden.
Nee, maar, daar hielden mannen helemaal niet van in de oertijd.
Nee.
Dat kenden ze namelijk helemaal niet.
Nou, dus daar ging ik dan dus verder. Dus ik dacht van, ik barbecue, mannen die van barbecue houden niet van koken. Toch? Over het algemeen. Dat zijn mensen die houden van dingen met vlammen doen.
Maar zeggen ze dat bij Weber of is dit je eigen constatering?
Nee, dat zeg ik. Dus
dat zeg jij, oké. Okay, ja.
Nee, maar het is gek.
Je hebt bijvoorbeeld Julius Jaspers.
Ja.
Heet hij Jaspers of Jasper? Je had Giet Jaspers en jullie is Jaspers volgens mij.
Ja.
Maar die houdt volgens mij van barbecue en van koken.
Ja, okay, maar
dat is echt een uitzondering.
Nee, maar dat zijn dan weer van die mensen die gaan dan uitleggen hoe je ook goed kan barbecuen.
Culinair barbecuen. Ja, precies. Maar je hebt mannen die willen gewoon een vuur maken, daar een lap vlees op gooien. Ja, die houden niet van koken.
Ja, dit is grappig. Die zie je dan bijna nooit in. Maar ik hou dus wel van koken. En wat ik moeilijk vind aan het barbecue is dat je geen controle hebt over de hele situatie. Dus dat je opeens alles aan die vlammen over moet laten. Maar ik vind het dus wel een beetje beschaamd. Of zoals mijn dochters zeggen, schamend. Ken je dat?
Schamend?
Ja, dan zeggen ze niet beschamend. Ja, dat was heel schamend.
Dan mag je natuurlijk weer niet zeggen dat dat fout is.
Nee, natuurlijk niet. Ik zeg wel eens dat iets fout is. Bijvoorbeeld, ik heb heel lang me verzet tegen het begrip letterlijk.
Ja.
En dan zegt ze, je moet gewoon accepteren dat de taal zich ontwikkelt. Ja. 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 Ben je toch uitgeluld verder.
Ja. Ja, het is letterlijk is wel net zoiets als zeg maar. Gewoon ja. een woord wat te pas en te onpas even als een soort pauze erin wordt gegooid.
Om zonder dat het
ook maar enige betekenis heeft. Ja, ja. Of gewoon...
Maar voor ons, wij nemen letterlijk nog letterlijk.
Wij ja. nemen letterlijk letterlijk. Ja. Ja, hij nam ja. letterlijk letterlijk.
En nu, maar nu...
Dan op je grafsteen.
Maar Gijs, dan vervolgens
ja,
kan je dus in ja. Ben ik nu in een afschuwelijke zoekactie op het internet terechtgekomen. Want dan kan je het natuurlijk weer zo gek maken als je wil.
Namelijk?
Hè? Nou, dan heb je dus die barbecue. Dan heb je zoveel zones of zoveel zones. En een infraroodzone erachter. En dan nog een gaspit ernaast.
Ja, en ik weet van jou, omdat ik je langer ken dan vandaag. Dat jij heel gevoelig bent voor zo gek als je wil.
Ja.
Je houdt van al die opties erbij.
Ja.
Die wil je dan.
Ja, maar ik hou ervan. Maar tegelijkertijd ben ik ook...
Ja, je bent er ook bang voor.
Ja, ik ben er ook bang voor en ik ben ook een beetje... Ik wil ook niet... Dus ik zei gisteren tegen Nathalie... Is dit nou een kwestie van hebberigheid? Of denk je, is dit... Ja, ik wil gewoon iets wat bestendig is voor de jaren. Zodat je... ik wil niet nu iets kopen waarvan ik dan over een paar jaar denk... Het is niet net... Het is net niet goed hoor. En dat is toch een eeuwige worsteling eigenlijk.
Een eeuwige worsteling en eigenlijk ergens ook een hele ouderwetse worsteling.
Want?
Maar ook juist weer een hele moderne.
Ja.
Nou, ik vind zo van, je koopt iets voor jaren. Kijk, het grappige is, dat vind ik eigenlijk iets heel ouderwets.
Ja.
Want dat was echt zo van, als je een winterjas koopt, moet je echt een goede jas kopen waar je jaren mee vooruit kan.
Ja.
Dus iets heel ouderwets. Maar het is juist ook weer heel modern, omdat duurzaamheid natuurlijk nu key is.
Ja, ja.
Dus het is ook weer goed om je dat af te gaan vragen.
Ja, maar als je bijvoorbeeld een pan koopt, een gietijzeren pan. Nou, dan koop je wel een...
Voor jaren.
Dan koop ik een pan voor jaren, denk ik. Want het is ook niet... Kijk, een jas is nog iets dat je denkt... Ja, maar misschien wil ik over 5 jaar niet meer in deze jas gezien worden. Dat is met zo'n pan niet. En zo zie
zie je die barbecue ook een beetje.
Ja, maar tegelijkertijd ga ik dan uitzoeken... Is dit echt nodig over bepaalde elementen?
Ja. Hey, en Teun, dat jullie een buitenkeuken willen...
Ja.
Dat is gewoon... Dat is een hamerstuk geweest.
Het grappige
dat was
is
gewoon het woord buitenkeuken viel en toen waren jullie om, allebei meteen.
Het grappige is, Nathalie liet het woord buitenkeuken denk ik als eerste vallen.
Ja.
Ja, goed.
En toen, moest het even marineren in je hoofd?
Nee, dan ben ik natuurlijk wel meteen om. Dus heb ik zin in, ja. Dan spijst het allemaal weer een beetje op, hè? Ja, toch.
Maakt het leven leuker.
Maakt het leven leuker.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Je kent de uitdrukking waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over.
Dat ken ik zeker.
En dat is, dat betekent dus dat je heel veel wil praten over iets waar je heel erg excited over bent. En dat heb ik momenteel heel erg met Lenteland.
Je praat er gewoon met de oren van mijn hoofd daarover, Gijs.
Ja, eigenlijk is het, ik raak er niet over uitgepraat over Lenteland. Ja. Lenteland is iets geweldigs. Lenteland is een organisatie die koopt land, stukjes land in Nederland, voor alle vormen van landbouw, waarmee de natuur kan herstellen. Dat is
dus
heel belangrijk.
Dus landbouw die goed is voor de natuur, Gijs.
Precies, ze zeggen we willen landbouw waarmee de natuur kan herstellen. Want er wordt natuurlijk heel veel geboerd waar de natuur niet per se beter van wordt. Maar Lenteland wil dat de natuur er wel beter van wordt. Want de biodiversiteit, en dat hoef ik je allemaal niet uit te leggen, die neemt schrikbarend af. Landbouwgrond raakt uitgeput en Lenteland zegt tot hier en niet verder. Wij gaan het eventjes anders aanpakken.
En nou is het leuke, Gijs, dat wij allemaal mede-eigenaar kunnen worden. Jij, ik, maar ook al onze luisteraars. En dan gebruikt Lenteland jouw investering, mijn investering, ons aller land investering, om landbouwgrond te kopen, waar dan op een verantwoorde manier lekker en gezond eten verbouwd wordt. En dat land laat ze beheren door hartstikke leuke, lieve mensen. En dat zijn niet zomaar mensen, Gijs, dat zijn zelf door Lenteland geselecteerde toekomstboeren. En dat zijn boeren. Ja, daar kan je om lachen. Maar Gijs, kijk.
Ik lach uit vrolijkheid.
Ja, want je hebt veel boeren. Dat zijn dan misschien een beetje geschiedenisboeren, verledenboeren. Die zijn
ouderwetse
een
boeren, ja.
Ja, ouderwet, die zijn in het verleden bij vangen. Maar dit zijn toekomstboeren. Ja. Die willen het allemaal helemaal anders doen. En die focussen zich op regeneratief boeren. Dus wat je erin stopt, haal je er ook weer uit, Gijs. Dus dat de natuur zich ook weer kan herstellen bij dat boeren.
Ja, en het goede is, dankzij Lenteland kunnen die boeren hun agrarische droom, hè, zo zou je het kunnen noemen, laten uitkomen. Lenteland ondersteunt ze in hun boer zijn en in hun bijbehorende ondernemerschap. Hè. Want dat is natuurlijk, boer zijn is niet alleen maar leuk zaaien en oogsten.
Nee, het is niet alleen maar ondernemer.
Lenteland weet dat en die steunt mensen daarin.
Maar Gijs, als ik het goed begrijp, als ik jou nog zo goed beluister, dan profiteren de toekomstboeren ervan en profiteert de natuur ervan.
Maar als mede-eigenaar van een lentelandje, van een lenteland, kan je ook profiteren.
Allemaal.
Ja, het is zo leuk. Kan je ook profiteren, bijvoorbeeld door een keer mee te eten van de oogst. Of een keer te overnachten op zo'n boerderij. Je kan eigenlijk de geneugte van zo'n stukje land, daar kan je van mee profiteren.
En het is toch ook een heerlijk idee dat als je daar dan in investeert, Gijs, dat je dan weet van de grond wordt gewoon beter. De natuur herstelt zich. Er wordt op een eerlijke, goede manier voedsel geproduceerd.
Ja.
Het is toch allemaal. Ja, het geeft ook gewoon een heel goed gevoel.
Zeker. Als je hier meer over wil weten, ga dan naar www.lente.land. En als je deze maand nog investeert, en waarom zou je dat in godsnaam niet doen? Maak je kans op een cadeaubon voor een veldendiner op het land.
Leuk!
Of op een overnachting bij een van de 4 Lenteland boerderijen die al bestaan. Dus ik zeg, ga voor Lenteland.
www.lente.land.
Hoe lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongen.
Hallo mam.
Hallo mam.
Hallo jongens.
Wat was je aan het doen?
Nou, ik was me aan het opmaken. Omdat ik zo meteen naar jouw dochter ga met mijn auto. Want die gaat geloof ik naar college.
Ja, dat arme kind. Ze is aan de knie geopereerd. Ze kan niks meer.
Ja.
Ze heeft met voetbal heeft ze alles afgescheurd wat er af te scheuren valt. En haar meniscus en geen kraakbeen meer. Een soort Marco van Basten-achtige blessure. Ook zij kan waarschijnlijk nooit meer voetballen.
Op haar niveau.
Op haar niveau. En ook niet op dat van Marco van Basten. En die heeft nu een hele zware knieoperatie gehad. Of tenminste, dat is allemaal hersteld. Maar dan moet je echt ongeveer, je moet sowieso 6 weken lang echt als een invalide ga je door het leven.
Jee,
en dan moet je nog bijna een jaar lang revalideren.
Dus het schijnt een. Het schijnt speciaal bij vrouwen en meisjes voor te komen.
Echt waar?
Deze blessure, ja. Daar zag ik iets van op de televisie. Dat de meisjesknie, behalve dat jij daar sowieso al erg op neerkijkt.
Nee. Nou ja, goed, ik vind vrouwen, maar goed, dat is. Laten we dit pad niet ingaan.
Laten we dit even parkeren. Maar de meisjesknie schijnt erg ongeschikt te zijn voor de draaibewegingen van het voetbal.
Ja. Ja, nu wil Gijs toch bijna dat pad wel betreden, hè?
Nee hoor, ik zeg niks. Nee. Ik hou wijselijk mijn mond.
Ja, tuurlijk wijselijk, ja.
Jezus.
Maar goed, Olief kan dus eigenlijk niks. Ze mag dat been totaal niet belasten. Dus, en ze is gelukkig zover dat ze mijn hulp af en toe inroept.
Ja, want jij rijdt er best wel veel rond, hè, van hot naar her.
Ja, of ze leent mijn auto.
Ja, en dan rijdt haar vriendin erin rond.
Ja.
Ja, het is wat, hè, mam? Dat arme kind. En waar ga je er zo meteen heen brengen? Of is dat privacygevoelig?
In de Spuistraat. Ik denk naar college.
Oh ja, naar college.
Ja.
En dan mag ze mijn auto. Ze schijnt wel te kunnen rijden in mijn auto. Want ik heb een automaat.
Nou ja, mam, ik weet nog dat toen jij zelf heel zwaar geblesseerd was aan je enkel. Ja. Toen had je toch ook op een gegeven moment een DAF geleend om in rond te kunnen rijden. Omdat
de moeder van Jack Gadella. Jeetje. Die had een dafje wat ze niet meer gebruikt. Weet je nog Jack Gadella?
Ik weet Jack. Ik kijk naar Teun. Ik vraag me af, is Jack Gadella nou iemand die ook in Teun zijn... Ja, dat gaat nou, toch heel, heel diep. Ja, dan nee, moet je echt heel diep in de Fara... In de Fara-analen zitten om Jack Gadella te kennen.
Het grappige is dat ik wel dus... dat ik dus de naam ken en dat ik ook dacht Fara. Maar verder kwam ik niet.
Nee.
Zal ik even de Wikipedia van Jack Gadella doen?
Hij was getrouwd met Astrid Joost.
Was ook nog getrouwd met Astrid Joost. Hè? Was het zo... Er stonden in de privé-artikelen van... Waarom is de mooiste vrouw van Nederland getrouwd met de lelijkste man van Nederland?
Oh,
oh echt?
Ja.
Dat je dat nog weet.
Ja, ja. Dat is
klopt
echt
wel.
Uiterlijk shaming.
Ja.
Jack Gadella was een soort... Ja, hij... Ja, het was, hij was echt...
Van Jan Nagel.
Ja, en hij was echt zo de aartsvader van de stamtafel in de Rode Haan.
Ja.
Ja.
Weet je nog de Rode Haan? Dat zal maar zeggen de kraamkamer van ongeveer al het Fara-cabaret. Waar ook zo Spijkers met Koppen uit is voortgekomen. En dat Spijkerscabaret en dus ook Kopspijkers. En eigenlijk dat hele soort aan de politiek en actualiteit gelieerde... niet per se bijster leuke cabaret van de Fara... Ja. Echt ontstaan bij In de Rode Haan. En Jack Gadella die schreef dat en die managed dat. Die was daar de
man achter, toch? Hij ging over het cabaret gedeelte, maar niet over interviews.
Nee, Jan Nagel ging over de politieke interviews.
Ja.
Hij was ook een hele goede vriend van Tom Pauka.
Een van jouw liefdes, hè, man?
Ik denk dat de mensen nu een stuk meer weten als ze horen dat hij...
En toen jij Op een Vertier ging presenteren, heb je dat eerst nog even met Jack Gadella gedaan. Voordat Berend Boudewijn zijn plaats innam. Want dat was helemaal geen match.
Nee, totaal niet. Nee.
Maar zijn moeder...
Ja.
Had een dafje.
Had een dafje dat jij mocht lenen toen je je enkel had verbrijzeld.
Ja. Maar was Jack Gadella überhaupt wel iemand die ook... Ja, moest hij niet gewoon ook achter de schermen blijven meer? Ja, hè? Dat hij zomaar opeens achter die microfoon kroop.
Jack Gadella was gewoon echt zo'n Fara. Ja, meubelstuk.
Ja.
Hij was wel brutaal en leuk ook wel.
Ja?
Was wel een leuk soort man, ja.
Nou, niet zo leuk als Jan Nagel.
Nee, Jan Nagel was leuker. Was nog brutaler.
Nog aantrekkelijker.
Dat pad gaan we helemaal niet op.
Nee, dit pad laten we even voor wat het is. En hoe gaat het eigenlijk met je enkel tegenwoordig, man?
Jezus, Gijs. Nou, die enkel gaat fantastisch, want ik heb er een invalide parkeervergunning aan te danken.
Ja, dus je bent die enkel gewoon dankbaar.
Ik bedank die enkel elke dag, ja.
Hebben we het wel eens gehad over dat auto-ongeluk eigenlijk? Teun, weet jij dat?
Nee, daar hebben wij het in deze
podcast nog nooit over gehad.
Volgens mij niet. Volgens mij heb ik altijd die parkeerplek als een soort van zelfsprekendheid beschouwd. Maar waar die aan te danken was, weet ik eigenlijk niet.
Dat weet bijna niemand, Teun.
En toen ik 2 was, ben je door de oom van Joep van het Hek in een boom geboord, toch? Ergens langs de Gooiseweg of zo.
Langs de Schravenlandseweg.
Schravenlandseweg. Ja.
Langs die Weesper-trekvaart, weg waar maar 2 banen zijn en nergens plekken om te passeren. Ik reed in mijn eentje met een D rustig naar Hoorhaar toe op een woensdagochtend.
Niemand en wat kwaad willen doen.
Nee.
Niemand kwaad willen doen.
Maar misschien het patriarchaat
zelf.
Het patriarchaat gaat nog uit.
Ja.
Gewoon op weg om het patriarchaat nog wat verder aan het wankelen te brengen. Nee, maar verder niks kwaads in de zin.
Om de wereld iets mooier te maken. Vooral voor vrouwen. Ja. En dus ook voor mannen.
Voor mannen, zeker.
Ja, zeker. En toen werd ik ingehaald door iemand. Hoe ging het nou ook weer? In ieder geval...
Hij haalde jou in. Op dat moment kwam er een tegenligger. En toen had hij 3 opties. Of het water inrijden. Of frontaal botsen. Of jou van de weg afduwen naar links. En dat heeft hij toen gekozen. En toen ben jij tussen hem en een boom ingesandwiched. Gevouwen.
Ik ben gewoon tegen een boom gereden, heel hard.
Jeetje.
En het was een eend met een D.
Ja.
Dus ik zat helemaal totaal ingeklemd in dat bordkartonnen autootje. Ja.
Dacht je dat je dood ging?
Nee, helemaal niet. Okay. Ik zag dat mijn tenen volkomen aan de verkeerde kant van mijn voet zaten.
Oh ja? Herinner je dat moment?
Heel erg.
Ja?
Ik zag die voet. Voor zover ik nog, ja. En ik dacht, dit klopt niet. Die voet was helemaal gedraaid. De enkel was verbrijzeld. Meteen naar een slecht ziekenhuis in Bussum. En daarna ben ik nog meerdere keren daaraan geopereerd. Onder andere door dokter Marti.
Ja.
Die ook Van Basten heeft geopereerd.
Ja, die ook de enkel van Mark Van Basten heeft verpest. En jouw enkel heeft verpest.
En de mijne ook. Ja. Ja.
Dus hebben jullie allebei misschien... Ik weet niet of Mark Van Basten een invalide parkeerkaart heeft.
Denk het wel.
Maar als dat zo is, hebben jullie eigenlijk allebei aan dokter Marti die invalide parkeerkaart overgehouden.
En zou Olive straks nou ook een invalide parkeerkaart kunnen krijgen?
Nee, als je zo'n tijdelijk iets hebt, dan krijg je hem niet.
Ja, maar je weet niet hoe dit nog uit de hand gaat lopen.
Nee, nou, dan krijgt ze hem ook.
Ja, dat zou wel heerlijk zijn.
Ze heeft geen auto, dus dat is...
Nee, dat is jammer.
Ja. God, maar die dokter Marti...
Als je dood was... Ja, dokter Marti heeft veel slecht werk verricht.
Ja.
Was een Zwitser, toch, mam?
Ja, een Zwitser. Een enorme, zogenaamd knappe en vervelende man.
Oh ja?
Ja.
Altijd een hekel aan hem gehad.
Vanaf het moment dat ik hem heb ontmoet, had ik een hekel aan hem.
Ja.
Ik was totaal ongeïnteresseerd in deze blessure.
Ja, want Van Bas,
stel je voor dat je dood was geweest, man. Oh, hoe anders mijn leven dan was gelopen.
Was je bij Ruud en Nens opgevoed?
Nou, of bij Hedda en Rob, want die waren mijn voogd.
Oh ja, Rob alleen. Hè?
Rob
daar
van Gennen was mijn voogd. Stel je voor dat ik daar was opgegroeid. Dat is toch een heel ander verhaal geweest.
Had je dat achteraf liever gewild?
Absoluut niet. Ik vind eigenlijk zoals het gegaan is, vind ik toch ondanks alles de beste optie.
Hoe bedoel je ondanks alles? Dat is een
grapje.
Oh, grapje.
Dat is een grapje.
Het grappige is dat ik meteen wist dat je daarop zou aanslaan. Op dat ene bijzinnetje.
God, je begint ons na 153 afleveringen echt goed te kennen.
Ja, hè? Ja, nou zo moeilijk zijn jullie niet hoor.
Nee,
maar wij leren onze mensen in de interviewcursus ook altijd dat de bijzinnetjes en de bijna verstopte woordjes, dat daar zit de boodschap in.
Ja, maar ik had het idee dat Gijs twee boodschappen had. Namelijk ook dat hij voor deze optie zou kiezen. En dus het is ook interessant dat jij juist alleen aanstaat op die bijzin.
Nou, de rest is allemaal oninteressant.
De rest geloof je niet.
Ondanks alles is het enige interessante in dat hele zinnetje.
Nou, het is maar hoe je het bekijkt, hè?
Ja.
Het is maar waar je op aanslaat.
Je hebt een hele leuke moeder. En de moeder is een fantastische oma. Gisteren ben ik ook weer met die twee reuzen van kleine kinderen naar Ajax geweest. Oh, zometeen ga ik weer met een lief rondrijden. Mijn leven is oma zijn.
Nou, dat is toch fantastisch dat je leven zo'n heel duidelijke doel en richting heeft.
Ja.
Ja, ben ik ook ondanks alles ongelooflijk blij mee.
Nou, wat heerlijk.
Maar wel zie je dat de kleinkinderen dan naar Ajax moeten.
Ja, dat is inderdaad. Maar goed, dan leer je dat niet alles in het leven altijd een feest is, Teun.
Ja.
En vind het zielig dat die kleinkinderen naar Ajax moeten.
Ja, weet je wat nog zo erg was, Gijs?
Ja.
Dat wij weer, zoals gebruikelijk, 5 minuten voor tijd weggingen.
Ja, en toen stonden we nog voor.
Ben zei op een gegeven moment, zullen we gaan? En ik had voorspeld, 2-1 wordt het. Dus Ben zei, jij kan ziek goed voorspellen. Want wij dachten ook nog steeds dat het 2-1 was.
Ja.
En toen liepen jullie over die gangen
en toen werd het 2-2.
Nee, het liep niet over de gang. Ik wist het pas.
Jullie waren al buiten.
Ja.
Jezus, dramatisch.
Ik wist dat toen ik in de auto zat en het hoorde, ja.
Dramatisch.
En een appje kreeg van Prem Radakishun, waar ik net mee heb opgetreden.
Hè?
En die schreef mij meteen, oh, wat zal jij de pest in hebben? En toen dacht ik, de pest in hebben? Waarom? We hebben toch gewonnen.
God, je bent nu ook echt op gezellige basis met Prem.
Heel erg, ja.
Oh, leuk.
Ja. Ik heb opgetreden in die voorstelling van Gover Meid, zeg maar Stefano Keizers.
Die voorstelling heet zeg maar Stefano Keizers, of niet? Of is dit de voorstelling
Hans
Steven?
Nee, die voorstelling heet Bossen.
En daar moeten altijd bekende Nederlanders aan meedoen, hè?
Ja, ook wel redelijk onbekende Nederlanders, want ik ken er meestal een aantal niet
van. De lat ligt laag.
De lat ligt laag.
En wat moet je dan doen?
Die eraan mee wil doen.
Of mag je, is dat een spoiler als je dan zegt wat je moet doen?
Nee, dat horen we pas op het podium.
Oké. Was het leuk?
Het is amateur toneel to the max.
Een soort lama's.
Ik voel me daar heel ongemakkelijk. Maar de zaal is heel enthousiast.
En wat zijn je gevoelens over Gover Meid, zeg maar Stefano Keizers?
Die man die heeft zo'n ongelooflijk warme plek in mijn hart.
Echt waar?
Ik vind zo'n ontroerend schepsel. Ja.
Hoe komt dat?
Ja, omdat hij dat ook een beetje is, hè?
Een ontroerend schepsel.
Hij is een ontroerend schepsel. Ik weet het niet. Hij is niet goed en hij is niet slecht. Hij ontroert me gewoon. Dus als hij iets vraagt, doe ik het.
Lief.
Punt.
Ja. En als Tuin en ik iets vragen ook, toch?
Ja.
Ja, jullie zijn intimiderende schepsels. Jullie zijn allebei bang.
Whatever works.
En toch sta ik ver boven jullie.
Whatever works. Whatever works. Nou jongens.
Okay, jongens.
Heb jij nog een vraag, Tuin?
Nee.
Hoe is het met je? Even afrondend, hoe is het met je stemming, mam? Wel weer goed, hè, geloof ik.
Helemaal goed. Ik heb 1 keer gezegd dat ik een beetje een dipje had. En ik ben, maar het is heel erg cliché wat ik nu ga zeggen, echt aangeslagen door die hele Navalny-kwestie. Gisteren zag ik Derk Sauer bij Buitenhof echt met zo'n trillende lip huilen daarom. Maar ik vind het zo onheilspellend. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dus, maar daar hoef ik verder geen reactie op.
Geen medelijden voor. Nee, maar het is...
Echt? Nou ja, oké. Ik ga eens lekker kijken naar
naar de derde wereldoorlog.
Zo is het.
Ja. Oké, mam. Hou je haaks, hè.
Oké, jongens.
Ja.
Tot volgende week.
Ja. Doei.
Dit is de stem van de elite.
Gijs,
Tuin.
Er was, we naderen natuurlijk de Beatles-tip. En er was, ja, het lijkt wel alsof er gewoon elke week wel weer wat Beatle-nieuws is. En nu was er van alles doen rond de basgitaar van Paul McCartney.
Nou, Tuin, ik heb je al heel vaak gezegd, de Beatles, het is net als de Bijbel.
Ja.
Je kan er eindeloos over lezen, je erin verdiepen, het van alle kanten tegen het licht houden, exegezen, er dingen in zien, er lessen uit leren. En nu is er weer een verhaal. Ja, dat heeft ook een soort oud-testamentische
proporties,
inderdaad. Voordat de Beatles waren, was de bassist van de groep Stu Sutcliffe een goede vriend van John Lennon. En van de weinige mensen tegen wie John Lennon opkeek. Een beeldend kunstenaar ook. En een heel erg matig muzikant. Maar ja, ze waren wel allemaal gek op hem in zijn band. Hij was mee naar Hamburg in het begin. Speelde op een grote Hofner basgitaar. En de tragiek is dat hij daar in Hamburg overleden is.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Op een gegeven moment in een vechtpartij terechtgekomen. En is waarschijnlijk later aan een hersenbloeding daarvan overleden. Een van de tragedies in het leven van John Lennon. Waarom John Lennon zich altijd verlaten voelde door de mensen van wie hij hield. En dat is het moment geweest dat de band eigenlijk weer een basgitarist zocht. En Paul McCartney zich opofferde eigenlijk om basgitaar te gaan spelen. Hij heeft dat eerst eventjes gedaan op die oude bas van Stu. En heeft toen in Hamburg bij de gitaarwinkel al daar een linkshandige Hofner vioolbas besteld. Yeah. Die heeft hij volgens mij 30 pond of mark, ik weet niet, maar 30 iets voor betaald.
Dat is echt een iconische Paul McCartney bas, hè?
En dat is de grote iconische Paul McCartney bas geworden. En daar heeft hij heel veel op gespeeld. En later, in 1972, is hij tijdens een tourneetje van Wings uit een busje gestolen en zoek geraakt. En een paar jaar geleden is er een soort gigantische zoekactie opgestart om die gestolen iconische basgitaar terug te vinden van Paul McCartney.
Ja.
En dat is, grappig genoeg is hij in september al gevonden, maar dat is nu naar buiten gebracht dat hij is gevonden. Paul McCartney is iemand die heel zuinig is op zijn instrumenten.
Ja.
Dus die heeft een soort klein Paul McCartney museum van gitaren en andere instrumenten. En daar is deze basgitaar nu bij herenigd. Ja, en dat heeft iets schitterends. Dat ding daar altijd op een of andere zolder heeft gestaan van iemand die eigenlijk helemaal niet wist wat hij in huis had. En nu is hij dan weer terug en de authenticiteit is gecontroleerd en hij is weer herenigd met alle andere gitaren. Ja, en het is gewoon dat...
Maar hij is zomaar bij iemand beland.
Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies is gegaan. Hij is gestolen en toen misschien doorverkocht. In ieder geval heeft hij jarenlang bij iemand op zolder gestaan die niet echt wist wat de geschiedenis van dat ding was.
Ja.
Die daar niet direct bij betrokken was. En nu is hij weer terug. En
nou, dat, wat fijn.
Ja, dat is toch... Dat doet je Beatles hart toch weer sneller kloppen. En dat draagt ook weer bij aan het hele verhaal van de Beatles, wat gewoon mythischer en mythischer wordt.
Het is gewoon een beetje van een teennagel van Jezus Christus, zoiets bij.
Ja, echt. Ja, maar dat, zo gaat het worden natuurlijk. Elk klein snippertje Beatles-informatie of elk klein objectje wat ze hebben aangeraakt of gebruikt of wat een rol speelt in dat verhaal, krijgt op een gegeven moment een soort iconische status. Ja, om van deze basgitaar maar te zwijgen. Dus het heeft mijn week positief gekleurd. Teun, dit verhaal. Gebeuren er toch nog goede dingen in de wereld.
Precies, ja. Heeft het ook nog enige invloed op je Beatles-tip of dat helemaal niet?
Nou, ik kan gewoon... Het was natuurlijk ook de week dat het weer zoveel jaar geleden was. 60 jaar geleden. Dat ze in Amerika aankwamen. En hun eerste shows daar speelden. En op de televisie kwamen. En daar een revolutie veroorzaakten. En ze gingen naar Amerika. Het was Paul McCartney geweest. Die zei, we moeten pas naar Amerika gaan als we daar een nummer 1 hit hebben. Want dan komen we daar met de juiste status. En dan kunnen we dat land daadwerkelijk wat bieden. En hun eerste nummer 1 hit die ze in Amerika hadden. En ze hoorden dat hij op nummer 1 zat toen ze in Parijs waren voor hun optredens. Er zijn hele leuke foto's van de avond dat ze dat hoorden. En op dat nummer zal Paul ongetwijfeld op deze basgitaar hebben gespeeld. Dus laat dan mijn Beatles tip zijn. De eerste nummer 1 hit in Amerika van de groep. She Loves You. Yeah, yeah, yeah. Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Dit was hem weer.
Dit was hem weer.
Guusje de Vries, hart en soul van de podcast. Ja, Lennart hoeven we niet te bedanken, want die was er niet bij. Maar toch Lennart bedankt.
Wie weet maakt hij er weer een snippet van, Gijs. Hè?
Ja, dat zou kunnen. Wie er wel bij waren, zoals altijd. Janneke Schoenteman.
En Kiki
Jaski.
Ja, adverteren in de podcast.
Ja.
Ga naar de website van Meer van Dit.
Meer van Dit. .nl.
.nl.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.